Ja, ja, Hans. Een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 305. En waag het nou niet, Hans, om weer halverwege een muziekje aan te zetten. Hè? Dat was heel vervelend. Heel vervelend was het.
Slip of the tongue, allee. Slip of the finger,
slip inderdaad. Of the tongue, ja. Hans, vorige week was het de week van de favorieten die kraakten en piepten. En eigenlijk onder gingen op Kona. Deze week doen we het gewoon dunnetjes over. Hè? Ja, Brad Potter, Cassandre Beaugrand. Ik heb het natuurlijk over de WTCS-finale.
Het was een nieuwe trend bij de dames.
Ja, je moet zorgen dat je geen favoriet bent op voorhand.
Ja, zoiets. Ik bizar. Het was de manier bizar, waarop het gebeurt. Het waren bijna letterlijke kopieën van... één van de twee heeft wel uitgedaan, we gaan er zo op komen. Maar van de rest was bijna letterlijke kopieën. En je denkt van, wat gebeurt hier?
Wat gebeurt hier? Ja, het was echt een hele mooie race. Mm-hmm. Maar dit is, net als vorige week Kona dus, Hans. Dit was iets waar niemand rekening mee hield. Hè? Want iedereen keek naar Beth Potter en Cassandre Beaugrand. En dat ze dan, weet je wel, dat er dan nog eentje afvalt of kraakt of een slechte dag heeft, oké, dat kan. Maar dat het dan ook een paar honderd meter later eigenlijk bijna met de nummer 2 gebeurt.
Ja.
Dat is ongekend, hè?
Ja. Dit is echt, ik denk dat als je Lisa Terch bent en je loopt daar, dat je ook wel een paar keer kijkt en denkt van, is dit echt aan het gebeuren?
Ja, wat een rij kunnen worden.
Iemand met een bordje van verborgen camera.
Als je dit bij de boekmakers had doorgegeven, dan was je nu miljonair, denk ik.
Ja, ongeveer wel. Ja, dit was onvoorstelbaar. Ja.
Ik vind je een beetje kort in je antwoorden, Hans. We zijn wel bezig met de podcast, hè? Wel een beetje, kom op, een beetje...
Ja, maar we zijn maar goed, laten we het er dan maar in gooien, want het was echt wel genieten. Zeker voor degene die vroeg uit de veren zijn gegaan, want het was op een ontiegelijk vroeg uur, om het op zijn Nederlands te zeggen. Met het WK natuurlijk in Wollongong in Australia, mate. Een flink tijdverschil van 9 uur. En dat betekende dus dat je om 5 uur uit de veren moest om de vrouwenwedstrijd te bekijken in Nederland en in België. Wat ik ook heb gedaan en waar ik achteraf ook geen spijt van had, om dat van heel dichtbij te kunnen volgen. En voor de mensen die niet mee zijn, dus we hadden een kopgroep van 6 in het lopen, want de wedstrijd ging eigenlijk perfect voor Beth Potter en Cassandre Beaugrand, die tot Wollongong samen met hetzelfde aantal punten aan de leiding stonden in de WK-stand. En zij moesten buiten de top 6 eindigen om überhaupt nog bijvoorbeeld een Jean Leher of een Léonie Perriot of een Lisa Terch nog kans te geven op de wereldtitel. Dus een plekje binnen de top 6. Ja, die twee, die weet je, het ging er gewoon van afhangen wie van die twee als eerste over de streep zou komen en die zou dan wereldkampioen zijn. Dus eigenlijk een perfecte situatie om die twee hun eigen wedstrijd te laten doen, los van iedereen. Maar ze hadden blijkbaar, denk ik, net iets te veel gegeven in het fietsen. Want we zijn, ja, goed 2,5 kilometer ver. Pak 3 kilometer zoiets, want het was redelijk vroeg in de tweede ronde. En Beth Potter, die laat 10 meter. En die laat 20 meter. En Léonie Perriot komt voorbij. De achtervolgende groep komt voorbij. En iets later zie je gewoon Cassandre Beaugrand helemaal stilstaan.
Mm.
En dat was gewoon ongezien. En je merkte ook al toen die begon te lossen, dat werd op een gegeven moment echt een jogtempo. En dan denk je van, wat gebeurt er hier? Maar dan denk je, maar oké, we hebben nog Beth Potter over en die gaat dan wereldkampioene worden. Maar 5 minuten later moet Beth Potter lossen en gaan er nog 4 door met Lisa Terch die zich op kop zet en denkt van, wat gebeurt er hier? En Potter die zakt ook helemaal weg, die wordt uiteindelijk 16e. En Lisa Terch, die wint de race en die wordt wereldkampioene. En dat had niemand zien aankomen, Tim. Dat was echt wel... Ja, ik zat wel op het tipje van mijn stoel om te kijken van, ja, wat gebeurt er hier allemaal? En moeten beginnen rekenen en dergelijke. Ja, dit was echt wel heel bizar.
Stop de pers, Hans. Ik heb breaking news. Dit gaat het leven van heel veel triatleten beïnvloeden op dit moment. Strava ligt eruit.
Oeh.
Ja, dus
oh my god.
Ik verwacht over 9 maanden heel veel baby's, Hans.
Alleen voor Garmin gebruikers of voor iedereen?
Voor iedereen, denk ik. Ik zag het toevallig aan die Strava plugin op onze website.
Ja.
En inderdaad, Strava ligt eruit. Maar er wordt hard aan gewerkt aan de oplossing. Dus, maar nee, Hans, het was inderdaad een krankzinnige wedstrijd. Ik vond het een leuk parcours, ik kan niet anders zeggen.
Mm-hmm.
En dat vond ik eerlijk gezegd bij de mannen wel iets mooier, omdat daar natuurlijk de favoriet het wel waar maakte. Ja, Matthew Hauser. Mm-hmm. En die Australiërs, Hans, die gingen echt door het lint. Ja, het was echt prachtig om te zien. Dit is ook wel wat je volgens mij van een WTCS-finale wil.
Ja. Maar het was niet alleen bij de WTC's, hè. Straks komen we nog op de T100. Ja, ja. In Wollongong, daar zijn ze wel triathlon gek, hoor. Het is een wedstrijd met traditie. Heb je de beelden al gezien, Tim? Want ik heb het live niet bekeken. Ik moet ook zeggen, ik heb de vrouwenwedstrijd bij de T100 iets nadrukkelijker gevolgd, omdat Hanne de Vet meedeed. De mannenwedstrijd heb ik ook wel bekeken, maar met een schuin oog, zeg maar, zoals ze dat dan zeggen. Maar achteraf zag ik beelden opduiken. Ik denk op de Instagram van T100. Met mensen die allemaal in bloot bovenlijf met t-shirts stonden te zwaaien naar Hayden Wild. En dan
het
badpak die naast Hayden liep. En je zag Hayden ook kijken van, what the fuck, wat is dit?
Hij kon er om lachen, hè?
Ja, hij kon er wel om lachen. Dus echt wel heel leuk beeld, maar je merkt ook wel dat ze zijn er daar wel mee bezig. Wollongong, het is een redelijk triathlon gek publiek. Blijkbaar ook de age group wedstrijden bijvoorbeeld, hoorde ik ook van de Belgen. Echt uitzinnige menigte, heel veel volk op de tribunes, heel goede sfeer. Dus ja, dat is blijkbaar wel een geslaagd WK. Maar inderdaad, een lastig parcours. En ik vraag mij af, Tim, is dat de reden geweest waarom Cassandre Bogin erdoor zakte?
Nou, ik heb vandaag eventjes gesproken, Hans, met Belinda Granger, die natuurlijk bij Challenge Family heel veel wedstrijden voorziet van commentaar, ook in Almere bijvoorbeeld. Maar dit weekend. Ja, precies, de livestream. Maar wat je dus niet op de livestream zag, maar wat heel bepalend is geweest in die WTCS-finale, zei, is dat het eigenlijk extreem hard waaide. Het was zelfs zo hard aan het waaien dat het zwemparcours last minute is gewijzigd in een soort M-vorm, waardoor er binnen de baai gebleven werd, in plaats van dat er ook wat meer het open water werd opgezocht. Maar dat had dus heel veel invloed op de wedstrijd. Aan de andere kant, je zou zeggen, ze zaten ook in een groepje gewoon, hè? Dus ja, misschien zou de druk dan toch ook gewoon te hoog geweest zijn, Hans?
Ja,
Niet, als je Olympisch kampioen bent, dan kan je daar toch wel mee omgaan.
Ja, daarom. Ik denk niet dat het aan de druk lag, hoor. Dit was iets anders. Dit was echt wel geparkeerd staan en de reden daarvoor. Ik zou die beelden nog eens moeten terugkijken. Maar in T2 zie je haar op een gegeven moment, lijkt het wel alsof ze iets aan het zoeken is. En ik denk van, heeft ze daar misschien een gelletje verloren? Wat ze normaal gezien zou pakken. Maar als je dan zo snel na dat moment stilstaat eigenlijk, dan denk ik van, dan had een gelletje ook niet meer geholpen.
Nee, en ik moet wel zeggen, op deze afstand zijn die gelletjes toch wel wat minder cruciaal dan op een halve of een hele, weet je wel. En tuurlijk, het kan echt wel wat verschil maken, maar dat zij zelfs zo kapot gaat dat ze ook uitstapt. Ja. We zeiden het net al, maar dat is echt eigenlijk ongezien, weet je. Dat zie je bijna nooit op deze afstand. En het is ook niet dat ze dan alleen even de wedstrijd verliest. Ze verliest gewoon het volledige klassement daarmee.
Ja.
Maar ik vraag me dan af of zij de zieke van is of Beth Potter. Want Beth Potter kreeg eigenlijk de overwinning daarmee in een schoot geworpen. Maar die ging ook gewoon ten onder. Ja. En dan zou je bijna zeggen, is het dan toch de druk? Want iedereen had het alleen maar over deze twee vrouwen. Er werd met niemand anders rekening gehouden eigenlijk, hè?
Nee. En sterker nog, ik zeg het, die moesten eigenlijk gewoon in die top 6 finishen. En dan perfect wedstrijdverloop. Zelf ook wel alle twee veel werk opgeknapt, ook op de fiets, op een lastig parcours. Moeten we er wel bij zeggen, maar normaal gezien, op die 40 kilometer, die dames die hebben toch alle ervaring om dat goed te doseren. Dus nee, ik blijf het een hele vreemde vinden van wat hier aan ten grondslag ligt. Was misschien Cassandre Bogin wat ziek geweest of zoiets? Of te kampen gehad met een blessure? Ik weet het niet. Het is een beetje een vreemde, want ja, de vorige WTCS had ze laten schieten. En dat speelt natuurlijk nu ook in haar nadeel, dat ze geen extra punten had om nog voor een aantal andere dames te blijven. En dus ze laten eigenlijk heel het podium schieten nu. Maar ja, ik denk ook Cassandre Bogin, ja, die ligt niet wakker van zilver of brons. Die wil alleen goud en al de rest, dat kan er gestolen worden, denk ik, Tim.
Ja, nou, Jolien van Meijden, 9e in de WK-stand, ja. Dat is wel knap.
Ja, jammer ergens.
Prima,
dat ze, want ze stond op 7 en ze loopt dan naar een hele mooie 9e plaats. Goeie wedstrijd eigenlijk. Maar er zaten daar nog een paar verrassingen in die kopgroep. En het is jammer dat ze die kopgroep hebben laten rijden. Nu ja, laten rijden. Ik bedoel, dat was ook best wel een sterke kopgroep. Maar waardoor wat dames extra punten hebben gepakt die dan voor haar eindigden. Maar ik moet wel zeggen, ja, voor Jolien, top 10 in het WK. In toch wel, wat we ondertussen mogen bestempelen als echt een mondiale sport, Tim. Ah, dat is gewoon mooi om te zien. Dat is echt wel heel knap van haar. Dus ja, inderdaad, zoals je zegt, een mooie bekroning van een goed seizoen. En dan is dat meer dan verdiend, zo'n top 10 plaats. Ik denk ook op dit parcours en met dit wedstrijdverloop dat er niet heel veel meer had ingezeten. Dus echt wel goed gedaan. Ik denk dat ze daar tevreden mee mag zijn.
Matthew Hauser, die schrijft de geschiedenis, Hans. Eerste atleet ooit. 4 WTCS-finales, of 4 WTCS-overwinningen in 1 seizoen.
Ja, daar was Simon de Kuyper het niet eens mee, overigens. Die heeft bij ons gereageerd dat in een vorige incarnatie van de World Triathlon Championship Series, toen was nog de WTS, heeft Maria Mola dat blijkbaar ook 2016 of 2017 gedaan. Maar goed, toen heette het nog niet WTCS, dat was het gewoon, denk ik, de World Triathlon Series. En ik denk dat er toen ook meer wedstrijden waren.
En toen is Mario Mola overleden, hè? Dan tellen ze hem ook niet meer mee.
Wie weet. Nee, dat is nog niet het geval alles. Dus die doet gewoon nog altijd aan triathlon, zij het niet meer dan op dit niveau. Dat moeten we dan even bij deze zat rechtgezetten. Voilà.
Maar goede toevoeging, inderdaad.
Is het wel, bedoel, hij wordt wereldkampioen met het maximum van de punten. Hij had ook voldoende, dat was voor de start zoal berekend, als hij podium haalde, dan was hij altijd wereldkampioen. En nadien werd het ook nog een beetje rekenen. Maar hij heeft er ook gewoon echt alles aan gedaan om die race te winnen voor eigen volk. En als je zag hoe uitzinnig dat hij van vreugde was, hij wou gewoon in Wollongong winnen. Ja, en dat is wel mooi. En verdient het, Tim.
Het is 100% verdiend. En het is wat jij zegt, dat is volgens mij de spijker op zijn kop. Hij heeft de wedstrijd zelf gelijk volledig opengetrokken in het water al. Hij scheurde het veld helemaal aan stuk eigenlijk. Vervolgens ook op de fiets heeft hij zich niet verschuild. Heeft hij echt wel kopwerk heel veel gedaan. En met lopen weet je wel. Die Crociani die probeerde nog heel even aan te haken. Maar er was gewoon niemand tegen hem opgewassen vandaag. Of die dag. En ja, weet je wel, Hans, je kunt hier heel kort en lang over praten, maar hij is gewoon echt by far de grote, grote en terechte winnaar van het jaar.
Ja.
Hij is gewoon echt de beste atleet op de korte afstand van dit seizoen. Misschien de belangrijkste vraag voor nu daarin is, gaat hij dat de komende 2 jaar ook nog zijn? Ja. Want we gaan nu natuurlijk weer richting de Olympische cyclus. Je hebt dit jaar gewoon gezien een Hayden Wild die natuurlijk alles gecombineerd heeft met die T100, lang geblesseerd is geweest. Alex Yee, die bijna alle wedstrijden niet heeft gedaan, heeft overgeslagen. Marathon uitstapje. Dus wat dat betreft gaat het volgend jaar en misschien nog wel meer dat jaar daarna veel interessanter worden.
Ja, nee, lijkt mij wel. Ik heb die nuance ook in ons artikel gebracht, want we hebben het hier eerder in de podcast over gehad, van moeten we met Hauser meerekenen. Ik denk dat hij een stap gezet heeft richting het niveau van een Alex Yee en een Hayden Wild, maar ik wil ze wel alle drie samen in wedstrijd zien. Maar ik denk dat achter Wild en Yee, dat op dit moment met Hauser gewoon een klasse te sterk is. En normaal gezien had je daar ergens nog een Morgan Pearson verwacht, een van de Fransen. Maar je merkt ook dat de Fransen dit jaar van de WTCS niet echt een hoofddoel hebben gemaakt, to say the least.
Nee.
Net zoals Wild en Yee. Dus het is een beetje een World Triathlon Championship Series. Ja, die misschien net iets minder glorieus is dan de jaren voordien. Maar wereldkampioen is wereldkampioen. En met Hauser, maximum van de punten, de wedstrijden elke keer gemaakt, goede atleet. Ja, dan ben je terecht wereldkampioen. Het is niet anders. Dus goede race van hem.
Ik vind Hayden Wild een beetje vervelend worden in zijn gedrag af en toe, Hans. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. We zagen Hayden Wild natuurlijk een prachtige overwinning boeken. T100, hij is oppermachtig. Er is volgens mij geen atleet die nu zo goed is als Hayden Wild. Maar dan zie ik hem een dag later, weet je wel, dan heeft hij weer in zijn hoofd gehad om die WTCS-finale ook mee te pakken. Dan komt hij op 8,5 uur achterstand uit het water, wat natuurlijk totaal niet bij hem past. En dan gaat hij een beetje in de achtervolging op de fiets. Maar dan komt hij in een achtervolgend groepje. En laten we heel eerlijk zijn, dat zijn dan doorgaans niet de atleten van zijn kaliber. Anders rijden ze ook niet daar achteraan. Maar dan gaat hij, weet je wel, dan gaat hij in de camera praten van ze willen niet helpen en ze doen geen werk. En dan denk ik, jongen, laat je nou niet zo... Ik vind dat een beetje flauw, eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe
jij daar naar kijkt. Ja, maar het is wel zijn karakter ook een beetje, hoor. Het is een speelvogel, hè. Hij speelt ook graag met die camera. En ergens vind ik het ook wel weer leuk dat hij het doet. Het maakt hem wat kleurrijker. Is het nodig? Ja, dat vraagt mij inderdaad ook wel af. Dat het eigenlijk niet...
Maar het is ook leuk voor die andere mannen dan, denk ik, hè.
Ja, ik denk dat die al zo lang is hebben van, wauw, waar ben je niet bij de Wild? Dus.
Ja, dat zou ook nog kunnen. Nou ja, in ieder geval, als we dan toch dat bruggetje even slaan naar die T100. Ja, Hans Hedenwelt, het is een fenomeen, hè? Zo simpel is het.
Ja, ik kijk het aan met leden ogen. Het is in een jaar waarin we hadden gehoopt van nieuwe duels tussen Jelle en Marten, waarin we hadden gehoopt dat Pieter Heemrijk terug zou kunnen rechtstaan na die sleutelbeenbreuk en dat ongeval in Taupo. Maar vanaf het moment dat Hayden Wild, ook hij dus na een sleutelbeenbreuk en gebroken ribben en dergelijke, toen in Japan, hoe hij teruggekomen is, ja, heeft gewoon elke T100 match gewonnen. Dat is overal waar hij aan de start stond, heeft hij gewonnen. Er is denk ik niemand die twijfelt wie die Grand Final in Qatar is het zeker, hè? In Doha gaat winnen. En het enige wat ik mij nog kan bedenken is dat het aantal wedstrijden daarvoor, dat nog wel veel kan worden. Maar als je ziet hoe hij nu elke keer weer uitpakt en dit was niet het allersterkste veld, moet ik ook wel toegeven, in Wollongong. Geen Jelle Geens bijvoorbeeld aan de start, ook geen Pieter, dus geen België deze keer erbij. Wel wat Nederlanders die het goed deden. Maar je ziet Hayden, die is weg op de fiets met Mika Noten, dan weet je wat het vervolg gaat zijn. En dan moet je zelfs zeggen dat Mika eigenlijk nog degelijk gelopen heeft, maar eigenlijk geen seconde aanspraak heeft gemaakt om die wedstrijd te winnen.
Nee. Het was wat dat betreft voor Nederland een prachtige dag. Juri Keulen, derde. Menno Kolhaas, vierde. En zeker voor Juri is het natuurlijk een hele, hele mooie opsteker. Hè? Want sinds Singapore vorig jaar eindelijk dan weer terug op het podium van die T100. En we hebben het vaker met elkaar over Juri gehad. Zeker met betrekking tot die T100-series. Is echt een atleet van de ups. Hoge, grote ups. Maar toch ook wel wat diepere downs. Maar altijd een atleet die qua niveau tegen die echte wereldtop aanschuurt. Al dan niet er zelfs gewoon volledig bij hoort. En dat je dan nu weer eindelijk een keer zo'n podiumplaats pakt, dat is natuurlijk heel fijn qua bevestiging voor je eigen gevoel, denk ik. Mm-hmm. En Menno Kolhaas is ook wel zo iemand, weet je, want die schuurt ook altijd maar een beetje tegen het podium aan, dus dat is ook echt wel indrukwekkend. Maar misschien nog wat meest verbaasd was ik eigenlijk over Lotte Wilms wat dat betreft.
Ja.
Die natuurlijk goeie, vorige week uitstapte.
Ja.
Op Kona met die heupblessure, ontstoken heup. Ja, ik heb me toen hardop afgevraagd van, is het dan wel verstandig om een week later hier de T100 te doen? Maar vervolgens is eigenlijk de hele dag prominent aanwezig van voren. Oké, tijdens de run verliezen wat tijd en posities. Maar zesde is natuurlijk ook gewoon heel sterk.
Ja, klopt. Ook daar wel, moet ik de toevoeging doen, niet het allerbeste startveld. Hè. Slechts twee dames uit de top 12 die aan de start stonden. Maar wel een parcours voor Lotte en voor Hanne. Hè. Want Hanne de Vet die zat op kop van het groepje, waar Lotte ook lang heeft bijgezeten. Ik heb Hanne daar heel veel op kop zien fietsen. Die zei ook van, ja, misschien net iets te veel gegeven op de fiets, waardoor het lopen er niet helemaal meer uitkwam. Maar uiteindelijk ook wel een goed resultaat voor Vetja, het beste T100 resultaat. Gaat de top 15 nu binnenkomen, denk ik, in de ranking. Dus dat begint er stilaan zeer goed uit te zien, ook voor haar. Maar dat was mooi om te zien. En ook daar, ik bedoel, daar stak er eentje bovenuit. Maar ja, dat fietsonderdeel, ik vond het wel tof om dan een groepje te zien met een Hanne de Vet, met een Lotte Willems erbij. Dat was best wel knap. Dus op zich een mooie wedstrijd. Ik vond eigenlijk deze keer de vrouwenwedstrijd iets aangenamer om naar te kijken. Ook omdat er wat matenaaierij aan te pas kwam, Tim. Heb jij dat alles gezien in een triathlon?
Nou,
weet je wat ik heb?
Ja, dat weet ik. Maar ik heb dat. Ja, weet je wel, ik ben nu heel bang om te zeggen. Want straks zeg ik, vorige week zat ik er natuurlijk ook naast, hè, met Lucy Charles. Dan zeg ik, ja, dat heb ik nog nooit gezien. En vervolgens gebeurt het. Dus nee, maar ik kan het me niet herinneren dat dit gebeurd is. Maar jij dus ook niet.
Nee, inderdaad. Ja, voor de mensen die dus niet mee zijn. Maar een atlete die de referee wijst en echt heel opvallend met de vinger wijst van, hey, hier mag je een kaart geven, want de dame voor mij is al de hele tijd aan het draften. Ja, dat was wel een ding. En daar is ook heel veel commentaar op gekomen. Want het ging er ook over van, ja, hoeveel tijd moet je iemand gunnen om iemand voorbij te gaan als je in die drafting zit. Nou, er zijn ook regels voor natuurlijk. Maar hoe ga je dan als referee op dat moment, als iemand anders je erop gaat wijzen, daarover oordelen? Dus ik vond dat echt wel een bizarre situatie. Ik had het zelf heb ik het nog niet gezien in de wedstrijd of op beelden. Het zal misschien wel eens gebeuren, maar dat wij het niet zien. Maar dat de ene atleet eigenlijk, net zoals je dat in het voetbal hebt, dat iemand zo die twee vingers omhoog steekt naar de referee om te zeggen van, die verdient de gele kaart. Volgens mij mag dat misschien niet meer. Misschien krijg je zelf een gele kaart als je dat doet.
Want ik zit eigenlijk, het is heel suf. Maar daar gaan we het zo nog eventjes over hebben. Want ik ben last minute naar Challenge Mallorca gevlogen. Ik weet niet of jij Joran Driessen daar hebt gesproken.
Ja,
Die werd natuurlijk vierde. En ik weet niet of jij met hem over draften hebt gehad, toevallig.
Ja. In het interview wat ik met hem gepubliceerd heb bij het verslag, heeft hij het er effectief over gehad. Maar hij zei, ik was hier vorig jaar ook al, dus ik wist waaraan mij te verwachten. Maar hij zei, Pamphile en ik hebben ons vooraan aan die groep gezet, want anders, je had gewoon een hele rij in je rug hangen.
Ja, maar wat ik wilde zeggen, want ik zat dus op een gegeven moment op de motor naast de achtervolgende groep. De kopgroep was dat op dat moment nog. We moeten er eerlijk over zijn. Ik heb daar dingen gezien qua steren, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Mm-hmm. En daar waren op een gegeven moment gewoon 5, 6, 7 mannen die keihard naar de jury aan het schreeuwen waren. Kun je een kaart geven? Ja. Maar we weten inmiddels van de Spaanse jury, die natuurlijk dus losstaan van de wedstrijdorganisatie. Die doen gewoon niks, Johans. Die vrouw die reed ernaast en die keek niet en gaf geen kaarten. Nou, het was zelden vertoond, hoor. Het was echt heel apart, moet ik zeggen. Maar goed, daar kunnen we het zo nog eventjes over hebben dan. Die T100. We hebben dus mooie races gezien. Spannende races. We hebben tegelijkertijd, dat zeiden we net al, ook wel gezien dat er niet al te hele... Of tenminste, het waren nog steeds hele sterke velden. Maar heel veel topatleten die toch ook de wedstrijd aan zich voorbij lieten gaan. Heeft natuurlijk ook een beetje met corona te maken, zeker bij de vrouwen. Maar er gaat wat veranderen, Hans, bij de PTO.
Ja.
Want ze hebben heel wat aanpassingen voor volgend jaar bekendgemaakt.
Uh-huh.
De T100-series gaat op de schop, zoals we het dan opschreven.
Ja.
Wat
mij betreft letterlijk en figuurlijk.
Ja, maar wat denk je, Hans? Dit ziet er niet heel goed uit, denk ik. Denk jij?
Nee, dat was ook mijn eerste reactie van wat is dit allemaal? Nogmaals, we hebben dat al een paar keer eerder vernoemd, maar het streven om de 20 beste atleten ter wereld tegen elkaar te laten strijden, krijgt nu toch wel een heel andere betekenis wat mij betreft. Ik vind echt wel...
Misschien even uitleggen, Hans, voor de mensen die het dan niet... Want waarom wordt dat dan anders?
Ja, dus de PTO heeft aangekondigd van ook weer het momentum. Want er zijn tig aankondigingen. Het WK vindt plaats, dus je krijgt te horen waar de Grand Final over 2 jaar gaat plaatsvinden. Nieuwe WTCS-wedstrijden en dergelijke. En het T100 denkt, dat is wel moment. Dus al dat nieuws gaan we ook een bommetje droppen. We gaan,
ook nog een dag voor Wollongong dan, hè?
Ja, voilà. Een dag voor die race. Bommetje droppen van we gaan de competitie van volgend jaar... Maar echt wel helemaal hervormen, maar echt helemaal. Dus we gaan niet langer met de mannen en de vrouwen samen op pad. Nog één keer in de Grand Final, daar komen ze elkaar tegen. Maar ze gaan nu alterneren. Dus de ene keer de vrouwen die ergens racen, de andere keer de mannen. Onder het voorwendsel van, dan krijgen ze alle twee de aandacht die ze verdienen en bla bla bla. En dan denk ik van, en ze hadden het vooral ook over van dat hun uitzendingen wat makkelijker maakt. Omdat ze nu van de mannen naar de vrouwen moeten switchen, belangrijke momenten missen. Maar dan denk ik ook van, dat kan je gewoon handiger aanpakken en zet die op twee aparte dagen of zet ze na elkaar. Maar ik denk dat het feit is...
Ja, maar dat snap ik nog wel, Hans. Want dat heeft natuurlijk ook wel te maken met vergunningen. Dus daarin kan ik ze nog wel vinden. Ik vind dat nog wel een valide punt, eerlijk gezegd.
Ja. Maar dat je dan mannen en vrouwen echt wel helemaal uit elkaar gaat halen, terwijl daar bij Ironman bijvoorbeeld zoveel kritiek op is gekomen voor het WK, doet nu eigenlijk T100 een beetje hetzelfde. En je gaat nog maar verplicht aan 3 wedstrijden plus de Grand Final moeten deelnemen, omdat ze blijkbaar kritiek of feedback hebben gekregen van atleten die zeggen van het zijn nu wel heel veel wedstrijden waaraan we moeten voldoen. We hebben het voorbeeld genoemd van een Pieter Heemrijk bijvoorbeeld die zijn contract is gaan vervullen door de wedstrijd uit te doen de afgelopen weken, omdat ze een minimum aantal wedstrijden moeten doen. Dus die contractuele verplichting die gaat van tafel. Je moet nog maar 3 races doen plus de Grand Final. Ja, dan denk ik van, is dit nog wel WK waardig? Als het gaat over 4 wedstrijden op jaarbasis. En eigenlijk de vraag stellen is ze beantwoorden. Ze hebben blijkbaar ook nu een nieuw puntensysteem, waardoor ze elke keer de top 20 gerankte atleten gaan vragen. Die worden dan aangevuld met de beste atleten van de vorige wedstrijd, plus nog een paar wildcards. Ja, het zijn allemaal van die dingen dat ik denk van, dit zijn wat stuiptrekkingen volgens mij, Tim. Ik vrees dat de T100 ten dode opgeschreven is. En dat we, een paar mensen reageerden bij ons ook onder de berichtgeving en de teneur was eigenlijk bij iedereen wat hetzelfde. Het geld is op.
Ja.
Want ze claimen, Tim, dat er meer prijzengeld komt per wedstrijd. Maar natuurlijk als je alleen nog wat mannen of vrouwen hebt, en dan kan je wel meer prijzengeld gaan verdelen, maar dat gaat dan ook naar minder atleten. Dus in principe...
En verdeeld over minder wedstrijden.
Ja, voilà. Dus kostenbaten is het nog altijd een goede oplossing voor T100.
Ja, nee, dat is 100% waar. Alleen geld is ook, kijk, ze hadden laatst nog een investering van, wat was het, 40 miljoen geloof ik binnengekregen. Dus ja, weet je wel, maar het is meer gewoon, ze krijgen het gewoon maar niet voor elkaar, nee, om het rendabel te maken, want het is allemaal leuk, grote investeringen, tientallen miljoenen die erin gepompt worden. Maar uiteindelijk moet dat gewoon terugverdiend worden. En dat is iets wat nog steeds niet lukt. Mm-hmm. Ze lijken een beetje, nou ja, bijna wanhopig op zoek naar manieren om dat dan toch voor elkaar te krijgen. Ja. Maar ondertussen, kijk, en dat lijken toch ook wel veel mensen misschien een beetje te vergeten of niet te zien. Maar de PTO heeft de afgelopen 2-3 jaar zoveel veranderingen elke keer maar weer aangekondigd en doorgevoerd. Maar alle veranderingen zijn uitgelopen op eigenlijk helemaal niks. Mm-hmm. Het levert niks op wat dat betreft.
Nee.
En ondertussen kunnen we met elkaar, begrijp me niet verkeerd, genieten van echt wel mooie wedstrijden en spannende strijd. En het is echt wel leuk. Alleen het is elke keer niet wat ze beloven dat ze gaan aanbieden. En
nee, dat klopt. Ik zeg het, die strijd met de 20 beste ter wereld. Hè, zo gewoon een beetje de Formule 1 en de Grand Slams van het tennis. Dat wouden ze worden. In triathlon, ja, daar zijn ze tot hiertoe nog helemaal niet in geslaagd. Ik las ook tussen de lijnen door dat de kijkcijfers van, en dan hebben we het niet alleen over Eurosport, maar ook andere en vaak betalende zenders in andere landen, die blijken dan ook zwaar tegen te vallen. Dat is blijkbaar ook een van de beslissingen om nog maar één wedstrijd per sekse, per geslacht, zeg maar, te houden. Ja, het zijn allemaal tekenen die eigenlijk aangeven van het gaat allemaal best zo goed niet.
Nee, wist je nog, Hans, toen de PTO aankondigde met deze T100-series te komen, dat we een situatie hadden waarbij iedereen zei, dit kan wel eens het einde worden van Ironman en het WK Ironman op Kona. Lucy Charles die aankondigde van, ik ga Kona skippen, want ik ga alles op de T100 zetten. Een paar weken later kwam ze daar al op terug.
Mm-hmm.
Hans, ik weet niet, de afgelopen jaren, ik herinner me eigenlijk alle Kona-finales en Nice ook trouwens. Maar alle T100-wedstrijden, dan moet ik echt goed gaan graven wat er allemaal gebeurd is.
En ja, klopt.
Het is
klopt,
nog steeds Kona en Nice met het mooie veld. En de T100 zijn altijd velden dat je denkt, ja, er staan drie echte wereldtoppers aan de start. Maar voor de rest zijn het vooral heel veel wildcards.
Ja, nee. Je slaat een nagel op de kop. En ik heb het ook onderaan ons artikel gezet. Ja, dit speelt alleen maar in de kaart van Ironman. En het is de Ironman Pro-series die hier, dankzij T100, als grote winnaar uitkomt. Vorig jaar hebben we nog gezegd van, oh, Ironman Pro-series, ik weet het niet, je hebt al T100. Maar de Ironman Pro-series heeft nu wel de mooie wedstrijden, de grote namen. Krijgt een upgrade volgend jaar naar terug een WK in Kona met de mannen en de vrouwen. Een fantastische WK 70.3 in Marbella dat er nog zit aan te komen. En die wedstrijden liggen allemaal vast. Terwijl, want dat is nog een bijkomstigheid in heel de heisa rond alle berichtgeving. Maar ik ben ook even gaan kijken, want er waren nog sites die het daarover hadden. Er zijn nog maar 3 wedstrijden bekend voor volgend jaar. We zijn oktober. En van die 3e is het niet eens zeker, want daar staat nu ook opnieuw een WTCS-weekend gepland. Dus ze hebben het over de terugkeer van Singapore en Vancouver, die zouden dus vastliggen. En dan hadden ze het over T100 Londen, maar er komt in hetzelfde weekend als de T100 Londen, komt er ook een WTCS Londen terug. Wat ik overigens bijzonder goed vind, want dat wordt denk ik een hele mooie, zeker in Groot-Brittannië, een triathlon-gek publiek. Maar de grote vraag die mensen zich nu stellen is, ja, maar dan komt de WTCS, dus blijft daar nog een T100 bestaan in Londen. Dus ja, dan denk ik ook van, we zijn oktober En we praten over het WK 2026. Ik dacht al, ik ben iets te snel aan het doortellen. maar over 2 maanden is het zover. Dan is het 2026 en staan er nog maar 3 wedstrijden
op de kalender. Dat begrijp ik niet zo goed, Hans. Want waarom zou een WTCS Londen een T100 Londen uitsluiten? Want we hebben dit weekend nog gezien. Wollongong kan prima naast
elkaar. Ja, daarom. Het kan naast elkaar. Maar ik las op een paar plekken van dat die twee in Londen niet naast elkaar zouden kunnen. Maar ja, goed. Welke info mensen dan hebben. En als er daar wat rook rond is, dan zal er ergens wel een klein vuurtje branden. Ben ik van overtuigd. Dus,
ja, maar ik moet wel zeggen, dat is best wel onzin, heb ik het idee. Want als je naar de afgelopen T100 Londen kijkt, dan vond de dag daarna ook echt Ace Group races met duizenden mensen plaats. Echt enorm groot, hè, was dat. En die locatie leent zich prima.
Die Londen-Triathlon is enorm groot, inderdaad. Ja.
Daarom. Dus dat probleem zie ik niet. Maar goed, dat er duidelijk wel het een en ander speelt achter de schermen van de T100 en de PTO, dat is heel duidelijk. Mm-hmm. We gaan het gewoon in de gaten houden. Maar het is wel interessant. En zoals jij net ook al terecht zei, het moment waarop ze dan zo'n persbericht uitsturen, dat zegt ook al wel wat. Hè? Het is echt een bericht waarvan ze denken van, we hopen maar dat zo min mogelijk mensen het oppakken eigenlijk.
Ik denk het. Dat is echt heel, heel bizar. En ook de manier en dan alle uitleg daaronder, die eigenlijk niemand meer leest. Want ik ga dan echt niet meer doorscrollen om een zogenaamd interview met Sam Renouf te lezen van hoe geweldig dat dit is. Nee. Je bent al halverwege tot de slotsom gekomen van oei. Ze gaan eigenlijk een WK-serie halveren. Het wordt een pak minder interessant. Mannen en vrouwen niet meer samen rekenen. Ja, ik vraag me af, want ze hebben het erover, ze hebben zo'n athlete board, dat ze dat allemaal met die atleten overleggen. Ik vraag me af in hoeverre dat klopt.
Nee, dat geloof ik ook niet. Hoe was de afgelopen week voor jou, Hans? Ben je nog veel op handen gedragen daar in Mol? Omdat je natuurlijk de voorspellingen het beste had gedaan rond Kona, of valt het mee?
Ja, mensen hadden mijn huis versierd en echt met toeters en bellen. Ik heb nergens nog moeten betalen. Dus overal waar ik kwam, werd ik getrakteerd op biertjes en zo. Mensen zeiden ook van, ja, hier krijg je 2 biertjes van Tim, die drinkt toch niet. Dus ja, nee, dat was echt... Nee.
Lekker, man. All right, Hans. Ik ben net terug van Challenge Mallorca. Ik heb daar, we hadden het er net al kort even over. Er werd veel gesteerd bij de mannen. Dat moeten we eerlijk zeggen. Ja. Maar ik heb wel weer een heerlijke wedstrijd gezien. Het is echt, ja, het eiland is prachtig. De locatie is prachtig. Het zwemonderdeel is prachtig. Het fietsen is echt mooi. Er zitten mooie klimmetjes in. Prachtige afdalingen. Mooie vergezichten. Het is echt wel Spanje op zijn best, zou ik willen zeggen. Maar wat betreft de profrace, Hans, ze moeten wel echt wat gaan doen aan dat steden. Want ja, het lijkt ook gewoon bijna niet te doen, hè. Spanje, jury, dat is geen goed huwelijk, hè?
Nee, inderdaad.
Hoe kan dat toch?
Het blijft vreemd, hè. Het doet mij een beetje denken aan de discussies een week eerder in Vieux-Beaucourt, wat ook een challenge race was, wat een hele mooie wedstrijd is. Maar ook daar de discussies met de Franse referees, die het op hun manier aanpakken. Ja, dat is toch wel een moeilijke. En Richard Belderok, jouw goede vriend en collega, was daar ook. Die heeft zich nog tot de pro's gericht en gezegd van ja, wij zijn achter de schermen binnen het operations team van Challenge daar wel naar aan het kijken om dat een beetje meer gestroomlijnd te krijgen. Maar het blijft dus bizar dat je in Spanje en in Frankrijk gewoon met een andere aanpak en met andere regels te maken krijgt. Hè. Vorige week hadden we het over die bijvoorbeeld in Frankrijk nog altijd 5 minuten drafting penalty in plaats van de 2 minuten dat het nu op de halve is internationaal. Over die witte middellijn en dergelijke. In Mallorca hoorde ik Joran erover bezig van ja, de challenge regel die is 20 meter, maar de Spaanse federatie denkt niet dat die ooit al van 20 meter gehoord hebben, Tim. Dus ja, daar valt nog het een en ander over te zeggen.
Ja, dat blijft echt een dingetje in die landen. Maar ik moet ook wel zeggen, Hans, en dat zullen atleten misschien mij niet in dank afnemen, maar ik zat er dus op de motor naast nu in Mallorca. En dan heb ik op een gegeven moment een stuk of 10 atleten naast me rijden die allemaal schreeuwen van geef kaarten. Maar ondertussen rijden ze zelf een meter achter hun voorganger. En dan denk ik, misschien moet je ook een beetje naar je eigen gedrag kijken dan, hè?
Ja, weet je, dat is het hem net. Hè. De draften, dat zijn altijd andere. Hè.
Ja, maar dat is gek, hè? Dat je dus een situatie hebt waarbij je zelf overduidelijk aan het steren bent, maar wel gaat schreeuwen, echt op dat moment gaat schreeuwen dat de kaarten moeten uit. Ja, het is lastig, hè? Want je wil natuurlijk ook niet je benen stilhouden op afstand gaan rijden als je ziet dat alle andere concurrenten wel aan het draften zijn. Want ja, dan verlies je ook je wedstrijd natuurlijk. Ja. Nou ja, ik ga volgende week, volgend weekend, of aankomend weekend dus, naar Challenge Barcelona. Dus laten we hopen dat het daar beter is, want dat is natuurlijk weer in Spanje.
Ja,
ja. Ja, het Mallorca-parcours is ook wel lastig qua draften.
Er is er één die er geen last van had, hè?
Nee, wat is dit voor verhaal, Hans?
Damiel Mesnager.
Ik dacht je gaat naar Bart Arnouts, omdat hij op zoveel
minuten achterstand leek. Daar komen we zo nog op. Ja. Nee. Ik wou eerst even zeggen. Want je denkt dan, oké, wielerprof Damiel Mesnager. En die slaagt er dan in van toch nog flink van die groep weg te rijden op een lastig parcours. Maar die deed ook gewoon voor de rest nog een goede wedstrijd. Want ik moet zeggen, ik kende hem tot hiertoe niet. Ook niet echt als wielrenner. Ik volg het wielrennen nu ook weer niet zo heel nauw. Maar ik denk dat dit een van zijn eerste profraces moet geweest zijn. En ja, toch wel verrast dat hij dan toch nog meedoet voor het podium, Tim.
En wat bizar was, Hans, en dan zie je dus echt het verschil tussen triatleten en nou ja, in dit geval dan een voormalige wielerpro. Ik reed naast hem. Hij viel aan op het steilste klimmetje. De mensen die Mallorca een keer gedaan hebben weten dat een klim is van nog geen kilometer. Het is echt serieus kort, maar wel flink stijl. Maar echt in 2-3 minuten had hij een voorsprong van 500-600 meter. En het was indrukwekkend om te zien hoe hij ging staan. Hij viel die berg echt aan. Ja, en vervolgens is hij gewoon vol gas doorgereden en keek niet meer achterom. Hij zei de laatste 5 kilometer, riep hij me nog eventjes. Toen zei hij van, Jezus, wat doet dit een pijn aan mijn benen. En toen dacht ik, dan ben ik heel benieuwd naar zijn run. Ja. Want hij heeft uiteindelijk dan 40 40 kilometer solo aan de leiding gereden. Maar wat jij zegt, achteraf is het jammer, hè, Hans. Ik bedoel, hij wordt dan de laatste loopronde toch nog bijgehaald. Eigenlijk gun je zo iemand dan ook wel de overwinning, hè, als je op die manier zo aanvalt.
Nee, inderdaad.
Michele Sarsila. Ja. En bij de vrouwen Katja Schar. En het is wel leuk, want ze pakten daarmee allebei hun eerste profzegers. Ja. En nou ja, als je dan een wedstrijd Mallorca wint, 70 profatleten, sterk bezet. Dat is lekker.
Alle twee van de korte afstand afkomstig. Dus, dat moet er ook bij gezegd worden. Ik ben ondertussen even gaan kijken naar Damiel Mesnager. Die is aan zijn eerste pro-seizoen bezig, inderdaad. 15e in Nice op de 70.3. 3e in Radeš Králové, die 70.3. En dan 8e in Zelamzee. DNF in San Remo en nu 2e plaats in Challenge Peguera Mallorca. Dus naam om in de gaten te houden. Hè. Maar ik kan dus ook lopen en niet alleen fietsen. Want ik moet wel zeggen, er zaten best wel wat verrassende namen tussen. Want ik zat natuurlijk te supporteren voor Joran Dries. Maar als je kijkt naar de mannen... Ik moet zeggen, de laatste tijd... ik spring misschien een beetje te veel van de hak op de tak nu, Tim. Maar binnen Challenge zie je ook wel dat een pool is waar zowat de minder bekende namen, maar vaak wel jongere talenten, mannen die overkomen van de kortere afstand, dat die daar hun plaats vinden.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook wat Challenge Family altijd zegt en wil zijn. Hè? Want ze willen in principe een plek zijn om nieuwe talenten een kans te krijgen of te geven, zichzelf te laten zien. En volgens mij hebben we dat ook vaak in de podcast besproken met elkaar. Het is echt heel vaak zo dat als je een atleet een bepaalde challenge-wedstrijd ziet winnen, dan zie je die een paar jaar later ineens bij de grootste Ironmans en de grootste T100-wedstrijden ineens naar voren komen. Uh-huh. Het is wat dat betreft echt een opstapplek voor heel veel aankomende talenten. En dan ook heel vaak natuurlijk dat echt al de gevestigde namen ook gewoon een challenge-race meepakken. Dus wat dat betreft heeft Challenge Family daarin wel een hele belangrijke plek binnen het triathlonlandschap, denk ik.
Ja, en af en toe trekken ze ook de absolute wereldtoppers aan van het Xterra-circuit, Tim. Dan kunnen we een bruggetje gaan maken, hè? Naar het Waar is mijn helm-incident.
Ja, maar wat was dit nou, Hans? Hij was woedend, hoor. Bart Arnouts, hij kwam over de finish en niemand had het natuurlijk meegekregen. En ik hoor op een gegeven moment een geschreeuw, joh. Ik denk, wat is dit allemaal? En jij hebt hem ook gesproken, hè? Want hij was ook later was hij nog wel woest, hè, eigenlijk.
Ja, woest is misschien niet het juiste woord, maar hij gaf wel aan bij mij dat hij nog altijd boos was en erg ontgoocheld. En dan dus vooral op Arthur Serrière zelf. Ja, misschien moeten we het even duiden, hè, want het is in mijn hele carrière, Tim, ik zit nu toch al wel een tijdje in triathlon, bijna 30 jaar, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Maar Arthur Serrière heeft de fietshelm van Bart Arnouts meegepakt, opgezet en daar 90 kilometer mee gefietst. En Bart Arnouts die komt dus in de wisselzone toe. Die pakt zijn bikeback, want de helmen die zaten effectief in de wisselzakken. Mensen die lange afstand doen, die herkennen dat verschijnsel. Meestal is dat een rode en een blauwe zak. De ene voor het fietsen, de andere voor het lopen. Dus je hangt die klaar in de tent voordat je naar de fiets gaat. Dus Bart die pakt zijn zak en die denkt, hey, die zak voelt leeg aan, daar zit geen helm in. En dan is hij vervolgens minutenlang beginnen zoeken in de wisselzone en steeds bozer worden. En uiteindelijk ziet hij dat alle fietsen weg zijn. En ziet hij nog één zak hangen met een helm in, dan heeft hij die helm genomen. En dat bleek dus de helm te zijn van Arthur Serrière. Dus een atleet die met de helm van iemand anders aan zijn wedstrijd begint en dan ook gewoon vrolijk de 90 kilometer mee volmaakt. Ja, dat is wel du jamais vu. Bart zelf die had het over, we hebben het een keer meegemaakt in de zwintriathlon, maar echt ook al wel jaren geleden, hoor. Dat is meer dan 15 jaar geleden, dat in de wisselzone de schoenen van Rutger Beeke verdwenen waren. Dus die komt van de fiets en zijn loopschoenen staan er niet. Die stonden ook niet op een andere plaats, die waren gewoon weg uit de wisselzone. Daar is toen ook heel veel over te doen geweest. Is dat een concurrent geweest? Is dat iemand die dat in opdracht heeft gedaan? Is dat vandalisme? Daar is wekenlang toen echt over gepalaverd. Maar dit is toch nog wel van een andere grootorde, dat je de helm meepakt van iemand anders, Tim.
Ik denk dat we wel eventjes goed moeten benadrukken. Want allereerst, ik begrijp echt alle frustratie van Bart. Want je wil een goede race neerzetten. Je komt erachter dat je helm weg is. Je verliest minuten. Ja, dat is ontzettend zuur. Dus alle begrip voor zijn woede en frustratie op dat moment. En zeker, weet je wel, een paar minuten na de finish. Je zit hoog in je emoties. Dus ik snap dat en het is ook helemaal terecht. Maar ik denk wel dat we ook eventjes moeten benadrukken dat deze Arthur serieus, ik heb hem gesproken bij de finish. Hans, ik kan je vertellen, de tranen stonden hem serieus nader dan het lachen. Bart,
Ik ken Arthur ook een beetje. Dat is een lieve jongen. Vanuit het Xterra-circuit is absoluut een topper. Maar dat is echt wel best een toffe kerel. Ik bedoel, die is goed laagst en die maakt altijd een praatje. Ik heb hem al een paar keer meegemaakt als speaker. Hij was ook in Vieux Bocco.
Maar ik denk ook dat het goed is om ook gewoon even te zeggen, want hij is ook gelijk zelf naar de jury gegaan. Hij heeft gezegd, geen probleem dat ik gedisqualificeerd word. Ik begrijp het. En hij heeft het echt per ongeluk gedaan. En blijkbaar hebben ze allebei dezelfde helm, of in ieder geval een helm die erop lijkt.
Volgens Bart hij heeft niet.
Volgens Arthur wel. En ik kan me voorstellen dat het zo is. Want Hans, waarom pak je anders een andere helm? Hè? Dus dat is ook gek natuurlijk. En hij zei tegen mij dat hij er na een kilometer of 8 achter kwam. Ja, en wat moet je dan, Hans? Ik bedoel, hoe lullig ook. Dit verhaal kent alleen maar verliezers. Ik bedoel, Arthur is echt niet naar die wedstrijd gegaan. En dat hij dan dacht, ik ga eens even lekker de helm van iemand anders pakken en iemand anders wedstrijd verpesten.
Dit is een opvallend gebeuren. Hè? Dit is echt een bizar tafereel, zoiets. Ik reageerde ook nogal lachend. Vond Bart niet leuk, moet ik ook eerlijk erbij zeggen. Hij stuurde ook meteen van, ik heb jou nog nooit zo snel na een wedstrijd gehoord. Overal gekomen waren. Sorry daarvoor, Bart. En nu ook weer, want bedoel, het lijkt lachwekkend van op afstand. Maar Bart zei ook, ik had gewoon een goede race. En die is naar de kloten gegaan, want hij zei, ik ben uit het water gekomen op goed 2 minuten van de leiders. En ik had een goede dag. Hij is nog doorgegaan, is uiteindelijk 15e geworden. Maar hij verliest daar wel 4-5 minuten. En ik zeg niet dat ik had gewonnen, maar hij had op zijn minst in de buurt van het podium gekomen, denk ik, als hij effectief die goede dag had, want dat zal ongetwijfeld in het kopje meespelen. Maar hij zei ook tegen mij van, het was een heel ander model, het zag er heel anders uit, dus Bart zat er iets anders in dan Arthur. Maar hij was vooral boos van, zei, je merkt toch op een gegeven moment dat je die fout hebt gedaan, keer dan terug, of leg die helm terug en pak je eigen helm. En het lijkt mij ook, want je helm is toch niet het enige wat je uit je bikebag haalt.
Nee, ik zeg gek, hè?
Zonnebril, gelletje. Als ik een bikebag gebruik, dan gaat niet alleen mijn helm erin. Dan gaat alles in wat je op de fiets nodig hebt. En dat is vaak wel nog wel wat. Dus ik vond dat vooral een hele een hele bizarre. En ja, het is echt wel een bizar tafereel.
Maar ja, die profatleten hebben natuurlijk in principe, hun schoenen zitten gewoon op de fiets. Gelletjes hebben ze vaak al op het frame geplakt of in een pakje. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat bij hun alleen die helm erin zit, maar... Ja, weet je wel. Het is echt zuur, vooral voor Bart.
Maar het is wel een goed verhaal. En dat heb ik hem ook gezegd. Ik zeg, we gaan in Marbella. Ik zeg, gaan we er een pint op drinken en gaan we er eens goed om lachen. Dat kon hij nog niet echt na de wedstrijd. En dat snap ik ook wel, want je zit natuurlijk ook wel. En dat is de wedstrijd adrenaline. En, dus ja, ik moet ook wel zeggen, ik vond het een beetje sneu voor Arthur, omdat dat echt wel een lieve kerel is, normaal gezien. Die heeft ook nog niet heel veel ervaring op die long-distance triathlons. Ook al met dat hele bike- en runbacks gegeven. Ja, als je die ervaring nog niet hebt, dat is ook altijd wel een gedoe. Want bij Xterra denk je dat je gewoon elke wedstrijd kom je gewoon bij je mountainbike en dan hangt je helm aan je mountainbike of leg je daarop en zet je die op en begin je, want dat zijn veel kortere afstanden. Ik zeg het, het is wel een mooi verhaal, wat bij ons ook gretig gelezen is. En ja, iets wat nog nooit meegemaakt. Nooit meegemaakt dit.
Oké, Hans. We zijn er wel een beetje doorheen, denk ik. Hè. Tom Dumoulin trouwens, 2,5 uur, hè. 2 uur 29, Amsterdam Marathon. Indrukwekkend, hè? Er werd natuurlijk heel lang gespeculeerd van wat voor tijd gaat hij noteren, sinds dat hij vorige maand bekend maakte in Amsterdam te gaan starten. Maar we weten het, 2 uur 29, 21. Waarbij zijn tweede halve marathon aanzienlijk langzamer was dan zijn eerste halve marathon. Maar hij was ook gewoon tijdens de laatste 20 kilometer nog heel veel aan het praten met de cameraman. En toen zei hij ook, het ademhalen en het hart allemaal prima, alleen mijn benen, die doen zo'n pijn, zei hij. Ja. En toen zei hij ook, ja, dat is mijn lichaam is er toch nog niet helemaal gewend. Maar ja, 2,29 Hans, debuut, dat is echt goed, hè?
Ja, nee, dat klopt. Dus dat heeft hij sterk gedaan. Bij ons was er ook, ik wil zeggen best wel aandacht, maar veel minder aandacht voor. Maar we hadden wel de marathon van Antwerpen, waar Nicolas Gijns tweede is geworden. Een van onze topduatleten, Waalse atleet. Ik denk in Nederland daarom misschien iets minder bekend. Maar wel een man die deel uitmaakt van de nationale selecties voor België op de WK's en de EK's. Ik durf niet meer van buiten zeggen wat zijn... ik denk dat ik die hier nog openstaan heb zelfs. Nicolas Sacquet gewonnen in 2 uur 21.16 en 5 seconden later Nicolas Gijns in 2 uur 21 binnen. Dus dat is ook wel mooi. Nick Peers vijfde en Simon Stevens negende. De twee mannen van de hel die nu al klaar zijn. En dan wou ik het vooral ook nog even hebben over Katrien Verstuift, had ik gezien. Loes Ronne, die won hem. Bij de vrouwen. En dan was Katrien volgens mij derde. Ik ben nu echt de tijd aan het volhullen terwijl ik het hier vind. 2 uur 54, dus netjes. Derde plaats voor Katrien Verstuift op de Antwerp Marathon. 2 seconden achter nummer 4, dus dat was blijkbaar nog spannend ook. Dus mooie prestaties daar. Waar ik dan zelf vooral naar zat te kijken, is dat vorige week de Belgische kampioenen werden gekroond in de Marathon van Eindhoven. En dat blijf ik dan ook bizar vinden. Dat is al een paar jaar het geval. En dan denk ik, maar je hebt in eigen land een week later de Marathon van Antwerpen. Waarom is dat dan niet het Belgisch kampioenschap of een andere marathon? Want we hebben er 10 marathons in België, maar nee, we gaan het in Eindhoven doen. Daar zal vast wel een reden voor zijn. En dat zal misschien met geld te maken hebben en met het feit dat dat parcours allemaal World Athletics goedgekeurd is. Weet ik veel, maar ik vind het wel een bizarre, Tim.
Ja. Alright, Hans. Zijn we er doorheen, hè?
Dan zijn we er echt wel doorheen. We zouden het nog echt lang kunnen hebben over alles wat er in Wollongong nog gebeurd is. Junioren, belofte, paratriathlon, agegroepers. Maar daar hebben we uitgebreid verslag over gebracht. Veel lezers ook op gekregen. Dus dat kan je gewoon allemaal teruglezen als we daaraan moeten beginnen. Hebben we een extra podcast. Misschien nog één ding wat leuk is. Ook zeker voor de Nederlandse lezers die niet elke dag op de Belgische site zitten. Maar vorige week donderdag hebben we natuurlijk met het 20-jarig bestaan van triathlon.be nog even een throwback Thursday gedaan naar 20 jaar geleden, WK Ironman Hawaii 2005, met beelden erbij van de overwinning van Fares al-Sultan. Rutger Beeke, die toen vierde werd, Natasja Batman die hem won. Ja, best wel mooi. En ik had het daar ook over in het artikel over de tijden. En als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de zwemtijden van een Natasja Batman en ook die marathontijden en zo, en je zet dat af tegen wat er nu allemaal gebeurt, dan is er op 20 jaar tijd heel wat, wat veranderd, Tim. En dat is best wel een leuke om te kijken. Dus als je niks te doen hebt, ga het zeker een keertje checken. Het is echt wel mooi om te zien. En om er dan even een cijfer bij te geven, Natasja Batman die zwom 1 uur 02. En ja, die heeft dan uiteindelijk 12 minuten sneller gelopen dan Michelle Jones, die op kop lag. Maar als je nu 1 uur 02 zwemt, ja, jamais dat je nog vooraan geraakt, hè?
Ja, dan ben je bijna gemiddelde eetsgroeperand.
Ja, ja. Dus ja, dat vond ik zo een van die types. Ik was daar naar aan het kijken en denk, wow, ja, andere tijden. Dus toch wel bizar. Maar ik zeg het, de moeite om te kijken, de beelden, het YouTube-filmpje van 2005. Het zijn VHS-beelden, denk ik. Dus het is niet de allerhoogste kwaliteit, maar het is wel heel leuk om terug te zien. Dus, voilà.
Ja, zeker de moeite waard. Want ik zat het ook op je site te kijken en, wat ik zeg, zeker de moeite waard om even te checken. Oké, Hans, volgende week dan zijn we gewoon weer terug. Aflevering 306 wordt het dan. Ja. Laten we het daarbij houden. Ik ga naar Barcelona, ja. Dus ik geef je alle updates vanaf daar. Zijn er nog Belgen daar aan de start? Of?
Weet ik niet of dat er nog een aantal doorgingen richting Barcelona. Ik dacht dat Joran dat zijn seizoen erop zat. Maar er
nee, Joran, bij... Joran die zou aankomend weekend Challenge Forte Village pakken.
Oh ja, Forte Village.
Alleen,
ja, die is
alleen zijn, ja. Zijn grootvader is een dag voor Mallorca overleden. Dus hij zei, ik moet nog even kijken hoe en wat. Dus dat is, ik had hem al gecondoleerd. Maar ja, dat zijn het toch belangrijk. Belangrijkere dingen, hè? Wat dat
ja, nee, klopt. Ja, nee, ja, ik moet er nog eens bekijken wie daar dan naar Barcelona trekt. Okay. En dan na Barcelona kunnen we ons opmaken stilaan de voorbereiding op Marbella, waar ik zelf naartoe trek, om daar live verslag te gaan brengen van de Belgen. Ik was al eens een keer gaan kijken overigens, dan kunnen we hem helemaal afsluiten hier. Maar geen Nederlandse mannen gekwalificeerd dit jaar voor Marbella. Wel drie vrouwen, maar en dan natuurlijk de grote drie. Els Visser, Lotte Willems en Marlijne de Boer. Maar geen enkele man.
Weet je dat zeker, Hans?
Maar ja. Ik ben op de website van Ironman, de pro's die qualified zijn voor Marbella. En ik heb ze per land gesorteerd en daar zag ik geen Nederlanders tussen staan.
Ik ga toch even kijken, want ik betwijfel dat eerlijk gezegd. Ja, je zal ongetwijfeld gelijk hebben, maar ik had toch iets anders in mijn hoofd.
Ja, ik heb ze hier niet bij zien staan.
Even kijken, ik heb de lijst gelijk voor me, dus ik scroll er heel snel. Wel mooi, hè? Hans Bart Arnoud staat gewoon op 1.
Ja, ja, ja. Ja, ja, het is gewoon nog op de achternamen gesorteerd, dus...
Nee. Dat Juri gekwalificeerd was, had ik in mijn hoofd, maar die heeft natuurlijk eigenlijk geen Ironman gedaan dit jaar ook.
Nee. En bij de dames wel Marlijne de Boer, Els Visser en Lotte Willems.
Ja, oké, Hans. Nou, zijn we er inderdaad doorheen. Anders blijven we de tijd vol lullen voor helemaal niks. Dankjewel weer en tot volgende week.
Tot dan.